Naar Genesis 2 gaan wij weer, waar wij waren in Den Hof. Dat wil zeggen, daar was een hof in Eden, een lusthof dus, met van alles, rivieren, bomen, maar in het bijzonder twee bomen, waarvan niet helemaal vaststaat welke boom nu eigenlijk in het midden van de hof stond. Want daar hebben we het vorige keer nog over gehad. Omdat de ene keer staat er, eerst staat er, de boom die in het midden van de hof is, dat is de boom des levens. In het midden van de hof, dat is in Genesis 2 vers 9. En daarna lezen wij in vers, in hoofdstuk 3, over de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hoofdstuk 3, vers 3, waar de vrouw zegt dat die boom in het midden van de hof staat. Nou is dat midden niet noodzakelijk wiskundig bedoeld. Kan ook zijn ergens in die hof. Maar niettemin, als je wil zeggen dat het echt helemaal in het midden is, moet je ook dat woord gebruiken. Dat doen wij ook. In het Nederlands ook. In elk geval wordt volstrekt dezelfde term gebruikt om die hof, om die boom aan te duiden. Bovendien, als het alleen maar in het de hof zou zijn, dan geldt dat voor al die andere bomen ook. En dan is de aanwijzing van die boom die in het midden van de hof staat, die dient dan tot niks. Want er staan een heleboel bomen in de hof. Of het moet betekenen dat die werkelijk geacht wordt in het midden te zijn. Maar de vraag blijft, welke staat in het midden? En ik denk dat ik u vorige keer verteld heb dat de Joden daar ook zo'n theorie over hebben. Over dat het eigenlijk één boom is of twee stammen op één wortel. Zodat het eigenlijk dezelfde boom is. Hetgeen ik tamelijk verbazingwekkend vind om, nee, het verhaal niet, maar omdat ik vind het toch tamelijk verbazingwekkend, omdat wij als het goed is weten dat de boom van kennis van goed en kwaad een uitbeelding is van de wet en daarmee van religie in het algemeen, waaraan men sterft, terwijl de boom des levens een uitbeelding is van het nieuwe verbond der genade. De een, daarin is de naam van Mozes gekoppeld. De andere is de naam van de Heer Jezus Christus gekoppeld.
Goedenavond.
U mag erbij. Ja. Deze twee bomen zijn dus een beeld van het nieuwe verbond en het oude verbond. Die zijn historisch te plaatsen. Die kun je zelfs in een bedelingsschema plaatsen, zal ik maar zeggen. Je kunt het natuurlijk nog veel abstracter nemen. Want het Bijbelse idee in het algemeen blijft dat de wet de mens nergens brengt. Dat religie nergens toe deugt. Dat het och, het houdt de dingen misschien een beetje onder controle, zoals het wegenverkeersreglement. Maar dat is toch, er zijn bepaalde dingen die zijn wel handig, als etiketten of zoiets. Maar fundamenteel levert het niks op, de mens wordt er niet beter van, enzovoorts. Dat is, daar kan ik een heel seizoen over praten, dat hebben mensen volgens mij ook gedaan, ik was niet van plan. Maar daar gaat het altijd over, over wat een wet, wat voorschriften een mens brengen. Uiteindelijk niks. Ik herinner mij de rabbi die geïnterviewd werd. En onder andere werd hem gevraagd, werd hem, min of meer door de interviewer. Gelooft u dan dat de mens in wezen goed is? En de man die barstte los. Ja, natuurlijk geloof ik dat. Waarom zouden we anders een wet hebben om daaronder te leven? Dat is toch om het goede in de mens te ontwikkelen. Nou ja, en wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot eind toe. En de wet is niet een middel om zalig te worden. De wet is een bediening des doods. En als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Want zo zit het dan. Het is maar goed dat ik er niet bij zit dan als die man geïnterviewd wordt. Maar toen maar. Ik vind het wel aardig om dat aan te horen. De man zegt dus precies waar het over gaat. Religie is aardig, maar alleen als je ervan uitgaat dat er wat goeds in de mens woont. Maar na zoveel duizend jaar, en volgens sommige miljoenen jaren, zou je toch een keer kunnen vaststellen dat het allemaal niet werkt. Na al die jaren niet. Het wordt er niet beter van. De wereld kent iets als een evolutieleer, of een leer die zegt, je moet vooruit, want dan wordt het beter. Daarom moeten wij progressief zijn, en vooruit, vanwege de vooruitgang, weet u wel. Het zijn holle woorden als u mij vraagt. Maar toe maar. Maar het wordt niet beter, het wordt alleen anders. En alles wordt anders, maar het wordt nooit beter. Dat kan namelijk helemaal niet. En daarom is de Bijbelse boodschap dat de wereld niet verbeterd moet worden, maar vervangen moet worden. U ook, trouwens. Namelijk dat, ja, toch. Het was Nicodemus, de religieuze man. De leraar van Israël wordt hij genoemd in Johannes 3. En tot hem wordt gezegd, tenzij je wederom geboren wordt, of tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, of hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Nicodemus wist niet wat het was. Achteraf wel, heb ik begrepen. Maar toen dan toch in elk geval niet. Maar het is inderdaad dood en opstanding. Dat is de essentie van het kruis. De breedste betekenis van de term. Smal, dat is de essentie van de dood en opstanding van Christus, waardoor een einde gemaakt is, zegt de Bijbel zwart op wit. Dat hoef ik niet te verklaren, dus ik kan het gewoon voorlezen. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En toen de Heer gekruist werd, is daarmee het handschrift dat tegen ons was, schreef Paulus, de Jood, is het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. Of leerstellig uiteengezet, de mens, nou ja, er staat de vrouw. De vrouw is door de wet aan de man verbonden. En als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet om zich te verbinden aan een ander. En de conclusie is dat dus de Joden niet geacht worden nog langer onder de wet te leven, omdat de man gestorven is. Dat huwelijk van Israël met Jehovah, met de Heer, is daarmee met de dood van de Heer Jezus beëindigd. De dood van de testamentmaker heette trouwens ook bij een andere gelegenheid. En sindsdien is men dus vrij van die wet. Dat is de bedoeling. Want de bedoeling is dat men een nieuwe schepping wordt en op die grond niet leeft onder de wet. Welke religie dan ook, maar leeft onder de heerschappij van de genade. Vandaar dat al die nieuwtestamentische brieven beginnen met genade zij u en vrede. En nooit wet en vrede of iets dergelijks, toch? Of laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der maar niet wet, dat lees je niet. Je leest wel, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En zo verder. Toch? En Christus is geen bedienaar van de wet, maar hij is dienaar, middelaar, borg, hoge priester van het nieuwe verbond, der genade, maar niet van de wet. Zo is dat. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De aardigheid is dat hier in Genesis 1 of 2 is het, dat het hier in Genesis 2 in deze geschiedenis van de hof en die twee bomen en de zondeval van de mens, daarin worden deze dingen reeds geïllustreerd. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof in de historiciteit van deze gebeurtenissen. Dat wil zeggen, het is echt gebeurd, maar neem niet weg dat die gebeurtenissen in zichzelf profetisch zijn. En dat geldt niet alleen voor deze gebeurtenissen, dat geldt voor veel meer. En zeker voor de meest gangbare, de meest bekende delen van de Bijbelse geschiedenis. Het heeft altijd ook een profetische betekenis. Ik bedoel, hier ook, dat zal het blijken, want een paar versen verder zijn wij bij de formering van de vrouw, de schepping van Eva, om zo te zeggen. Kijk even of het woord daar genoemd wordt, maar geloof ik niet. Maar daar wordt wel degelijk een profetische betekenis aan gegeven. En als we die zelf niet zouden gevonden hebben, oké, dan niet. Maar dan staat het toch in ieder geval in Efeze hoofdstuk 5. Dat ik andersom kunnen zeggen, staat in Efeze 5, maar als dat er niet gestaan had, was je er ook wel op gekomen. Denk ik. Een beetje voorbarig misschien, maar toch. Maar toch. Ligt er dik bovenop. Er zijn andere dingen die, dat staat niet zomaar in de Bijbel, die we dan toch ook kennen. Wij kennen bijvoorbeeld, Jozef als type van Christus. Maar waar staat dat in de Bijbel, dat dat zo is? Wij kennen David als type van Christus. Meer dan dat, ook de stamvader van Christus. En als een profeet over Christus. Maar ook als type, voorbeeld van. De Heer Jezus wordt zelfs met de naam van David aangeduid. Dat is feitelijk de naam van de dynastie. Wij zouden het de patroniem noemen. Jezus, gij zoon van David. Maar ook als hij heet, mijn zoon, de geliefde. Dan als je dat in het Hebreeuws zou opschrijven. Nee, het staat in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar als je het in het Hebreeuws zou opschrijven, staat er dan toch weer de naam van David. Enzovoorts. Maar die dingen staan niet in de Bijbel dat het een type is van het ander. Van Noach staat het nog net dat hij een type is van Christus. Nou ja, dat Noach en de vloed en de boot enzovoort, dat waardoor de mensheid dan wel dat achttal gered werd, schrijft Petrus. Ja, dat is een type van redding die in onze dagen tot stand komt via de echte Noach. Waarbij Noach vertaald wordt met trooster. Vernieuwer, eigenlijk. Denk maar aan Chanukka, vernieuwing. De naam van Noach zit erin, kun je onthouden. Maar goed, maar Noach is dan een type van Christus inderdaad, ja. Maar zo zijn er veel meer. En dat is nog maar het meest oppervlakkige wat ik ervan zeggen kan. Want die beeldspraak, die typen, dat zit veel dieper in de geschiedenis vast dan je zou denken. Maar goed. Kortom, natuurlijk heeft het een profetische betekenis. De profetische betekenis van die twee bomen in de hof, dat het twee beginselen zijn die tegenover elkaar staan, moet je er. Het is zo voor de hand liggend. En ik wil niet over politiek gaan praten, maar ik heb het er gisteren nog over gehad. Over dat verschil. Het is het verschil tussen links en rechts. Mag je niet zeggen allemaal meer hoor, maar het is het verschil tussen links en rechts. Het is het verschil tussen het collectief en het individu. Het is de kwestie van, is de mens een individu en staat hij op zichzelf met zijn eigen rechten en plichten? En dat is het dan. Of maakt hij deel uit van een collectief waarbinnen hij thuis hoort en waaraan hij zich moet aanpassen? Waarna de vraag is, welk belang is belangrijker? Welk belang dient of weegt zwaarder, dat van de enkeling, het individu dus, of van het collectief? Dat van de individuele wielrenner of van de hele ploeg? De Nederlander, u en ik, of Nederland? Of mijn persoonlijk belang, of dat van het kerkgenootschap? Waar ik geen lid van ben, dus ik kan het rustig zeggen. Maar zoiets. Dat is het grote filosofische dilemma eigenlijk. Het is het belangrijkste onderwerp waar een filosoof zich mee bezighoudt. Van oorsprong aan de basis. In welke positie bevindt de mens zich? Is hij een Einzelganger? Of is hij onderdeel van een veel groter geheel? En bij beide vragen worden met ja beantwoord. Maar dat betekent dat we daartussenin ergens een afweging moeten maken en ons ermee moeten zien te redden. En daarna volgt nog enig commentaar. In de praktijk gaat het dan altijd zo dat de mens via regels wordt ingebed in het collectief, in het geheel. En omdat het individu gewoonlijk de macht niet heeft om dat proces te stoppen, gaat dat net zo lang door tot het individu al zijn vrijheid kwijt is, want hij maakt deel uit van het systeem en heeft een nummer. Weet het nummer? ANBI heet het tegenwoordig. Vroeger was het SOFI, toen werd het ANBI. Ik weet niet waarom ze dat veranderd hebben. Maar je krijgt een SOFI, je krijgt een nummer. Was dat ook alweer veranderd? Oh nee, dat is je banknummer. Ja, dat is waar. Oh, we hebben een SOFI, nee, hoe heet het dan? Burgerservice nummer. BSN. En de wereld aan wachtwoorden en nog maar meer. En meer, ja. En een registratienummer van militaire dienst heb ik ook nog. Dat is het enige nummer wat ik uit mijn hoofd ken trouwens nog. Maar ja. Maar goed. Maar een mens wordt ingebed in het systeem en dat is het dan. En dan vroeg of laat ontploft dat een keer, want de mens is toch wel sterk een individu. Dus er komt alles bij elkaar in opstand en vecht het zich los. Dan heb je dus oorlog. En dan. Ja. En dan ontploft de hele samenleving en daarna krijgt iedereen een tientje van meneer Liefdink. En, oh mens, waar heb ik het over? Ik ga het niet uitleggen, Maar, dan, maar zoiets. En dan kun je weer van voren af aan. Kijk, in mijn jeugd waren alle Nederlanders, heeft men mij verzekerd, bezig met het opbouwen van het land. Dat is aan me voorbij gegaan, maar dat hebben ze me achteraf verteld. Wist ik dat? Had je geen idee van ons kind, toch? Maar toen maar. Maar dan moest het weer opgebouwd worden. En inmiddels is het opgebouwd. En nou loopt het weer helemaal uit de hand. En u weet hoe het dan gaat. L'histoire se répète. En niet alleen bij de Fransen. Dus bij ons heet het, de geschiedenis herhaalt zich. En dat gebeurt in steeds snellere vaart. Omdat wij een hoog tempo op prijs stellen, want we willen progressief zijn. Enzovoort. Nou, dat is het verhaal. En wat ik u nu vertel, is heel simpel. De linkerkant is van oudsher de kant met de sterke overheid, de kant van de groep, het collectief, dat is links. En rechts is de kant van het individu dat zijn eigen boontjes moet afhalen. Doppen, die zijn eigen zaken doet, enzovoorts. En in de ontwikkeling is rechts altijd fout, omdat de lui zich geacht worden te onttrekken aan het collectief. Dus de meerderheid trekt altijd aan de enkeling. Links is altijd in de meerderheid. Per definitie is altijd zo geweest. Vandaar dat ik heb het gisteren nog gelezen in Exodus, vandaar dat de Bijbel zegt, ja, in de wet, de Mosaïsche wet, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Excuseer dat ik het citeer uit de nieuwere Bijbelvertaling, maar dat komt omdat we dat vroeger op een sticker hadden staan achter op de auto. Wie weet dat nog? Nee? Dat moest van Ben Hoekendijk volgens mij. Ik zal het Ben nog eens vragen. Als ik hem tegenkom, help me onthouden. Kans is niet zo groot, maar ja, zou kunnen. Maar toen reden de auto's rond in Nederland met die sticker achterop. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Nou ja, dat staat er ook. Daar staat er, in mijn Bijbel staat de vertaling, staat de menigte, geloof ik. Maar dat is het inderdaad, ja. De massa, die gaat altijd de verkeerde kant op. Dat is de beweging die er nou helemaal in zit. Dat gaat vanzelf en het terugdraaien daarvan, dat kost altijd strijd. Dat is altijd moeilijk. Als niemand het doet, dan heb je altijd die afwijking naar links. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Ja. En dan mag ik er niet bij vertellen dat links is link en recht is. Rechts is. Recht. Ja. Waarom dat zo is in onze taal en een heleboel andere talen, dat laat zich raden. De geest van de wijze richt zich op rechts. Dit is geloof ik ook niet staat de vertaling, maar het staat er wel. Bij gelegenheid. Nou, zal ik het u anders zeggen, makkelijker dan. Als het evangelie gepredikt wordt... Nee, ik zal nog sterker zeggen. Als u het evangelie hoort, de Bijbelse boodschap, is het per definitie, want het is het evangelie, de oproep om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. En de oproep is niet om dat te doen met je hele groep, je hele familie, de hele mispogen, de hele kerkgenootschap, dan wel de hele parochie. Het is een individuele oproep. Iemand heeft er ooit eens op gewezen dat weliswaar de Heer bij gelegenheid de massa toespreekt, maar dat je over het algemeen leest over dat hij in gesprek raakt met een enkeling. Eén. Zelfs als er een ziekenhuis is met 5 zalen, dan is het er maar 1. En zelfs als er een massa om hem heen tegen hem aandrukt, dan zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? 1. En zo verder en zo verder, want verder kun je ze gewoon opnoemen. Hè? Wie het allemaal waren, Nicodemus, Bartimeus, de blindgeborene, Zacchaeus, die man die in de boom hing, weet je wel. Ja, komisch vind ik het altijd, dat verhaal, maar ja. Typologisch trouwens heel goed te begrijpen. Maar ik zal er niet verder op ingaan, maar het is de individu. Als de Heer je roept, roept hij je individueel, niet als groep. Daarna zet hij je in een groep. In een huisgezin, zei de psalmist in Psalm 68. Plaatst ons in een huisgezin. En het Nieuwe Testament zegt, als er mensen tot geloof komen in Handelingen 2, 3, 4, 5, dan staat er dat ze toegevoegd werden. Den Heere, en in de praktijk, ze werden toegevoegd aan de gemeente dus. Zo staat het pas vanaf hoofdstuk 5, maar ze worden de Heere toegevoegd. En leerstellig in de Nieuwtestamentische brieven lezen wij dat wij deel uitmaken van een koninklijk priesterlijk volk, van het lichaam van Christus, dus waarvan wij leden zijn geworden enzovoorts. Waar dat ontstaat doordat enkelingen daaraan toegevoegd worden. Petrus beschrijft het wat langzamer. Die zegt, wij worden als levende stenen toegevoegd, samengevoegd aan of met de ene steen, namelijk met Christus. En zo was er mee op tot een geestelijke tempel, geestelijk huis, en daarmee een koninklijk priesterdom enzovoorts. Maar het begint bij het individu. Dat is de basis van het verhaal. Als je dat overslaat, komt het nooit goed. Het hele idee van dat je groepsgewijze wat kunt regelen in de samenleving of wat dan ook, dat is een idee fix. Dat wil zeggen, dat kun je wel denken, maar het is te abstract. Dat gaat niet werken. Het werkt met enkelingen. En dat is aan de kant van de genade. In de vrijheid. Het Nieuwe Testament leert ons dat, ik denk speciaal in Hebreeën 10 nu, waar staat dat wij onze, maar ja, wat haal ik aan. Daar staat dat wij onze onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Enzovoorts. Maar wat besproken wordt daar, is dat wij geacht worden individueel te naderen tot de troon der genade. Dat is een paar versen daarvoor in Hebreeën 10. En natuurlijk aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 4. En het idee is dat waar wij tot de Heer komen en zijn genade aanvaarden, daar ontmoeten wij elkaar. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Dat onderlinge, dat is omdat er een voorzetsel voor staat in het Grieks. En dat maakt de uitdrukking wat sterker, maar het is een bijeenkomst. Dat wil zeggen, nadrukkelijk. Daar ontmoeten wij elkaar. Niet hier op aarde, niet in het zaaltje. We komen hier bij elkaar, we kijken elkaar aan, we luisteren naar elkaar, of niet. En we lopen daarna weer weg. En dat is het dan. En Maar onze werkelijke gemeenschap, verbondenheid, berust op dat we ons gesteld hebben voor het aangezicht van diezelfde Heer die wij geacht worden in onze levens te dienen. Nou ja, naar wie wij in de eerste plaats luisteren enzovoorts. Dat is onze gemeenschap. Onze eenheid. En zo wordt de kerk gebouwd, als ik dat woord kerk dan een keer mag gebruiken, maar dan graag wel in de die van de zogeheten apostolische geloofsbelijdenis. Die van de ene heilige algemene christelijke kerk, zo heet dat dan. Wij noemen het gewoonlijk gemeente, omdat wij domweg het woord kerk in onze bijbelvertalingen niet tegenkomen. Daar heet het nooit zo, dus doet ook maar niet. Maar terug naar Genesis 2... Wij zijn daar in de hof. Ik heb u erop gewezen hoe dat zit. Daar staat vanaf vers 16. De Heere God gebood de mens zeggende van alle boom. Dat wil zeggen van elke boom. Anders had het moeten zijn alle bomen. Maar het is elke boom, welke het ook is. Van elke boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Er staat, zult gij stervende sterven. De vertalers beschouwen dat als een hebreïsme. En inderdaad, dat kun je zo noemen. En ze hebben het dus vertaald met zult gij de dood sterven. Maar ik ben er zeker van dat mijn juffrouw Nederlands vroeger op school het niet goed had gerekend. Dat zeg je zo niet. De dood sterven. Kun je ook wat anders sterven dan? Betekent toch niks, de dood sterven? Zult gij sterven? Maar het punt is, het staat er twee keer. Zult gij stervende sterven? En die uitdrukking met het onvoldoende deel worden tussen, heeft dan de strekking van het zal zeker en vast geschieden. Dat is wat gaat gebeuren. Wij komen die uitdrukkingen in onze Bijbelvertalingen niet tegen, helaas, want ze zijn altijd wegvertaald. Maar een andere die ik wel eens tegenkom is die van te dien dagen zal ik mijn aangezicht, en er staat er, ganselijk verbergen in Deuteronomium 31 of 32, waar het maar was. Dat zegt de Heer dan. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Maar er staat, ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. Dat is de sterkere tekst. Absoluut, dat zou hij doen. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Maar het doet er nog niet veel toe. Wat het toe doet, is dat hier uitdrukkelijk staat, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Gezegd tot de mens, die was een levende ziel. We hebben het erover gehad, dus ik kom er niet echt op terug, maar ik wijs er nog maar even op dan, dat de mens is een ziel, dat, zo heet het in vers 7, aangezien hij zichzelf heeft, heeft hij dus een ziel, maar hij is een ziel. En tot de ziel, de mens, wordt gezegd, ter dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, zodat je op bladzijde 2 van je Bijbel al afgerekend hebt met het idee dat de ziel onsterfelijk zou zijn. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Maar in de Bijbel is de ziel sterfelijk. Het is ook wel wegvertaald trouwens hoor. Deze gedachtegang, maar ja, kan dat ook niet helpen. Maar het is maar dat u dat weet. En als u denkt dat er toch wat eeuwigs is in de mens, dan moet u dat vooral niet ziel noemen, want de Bijbel zegt de ziel die zondigt zal sterven. Kent u die? Ja, staat er geen tekstverwijzing bij? Nee, hè? Nou ja, in mijn notities waarschijnlijk wel. Nou, misschien kom ik die nog tegen. Maar het staat er. De ziel die zondigt, ik geloof in Ezechiël ergens. De ziel die zondigt zal sterven. Afgezien van dat we zelfs in het Hebreeuws, de uitdrukking tegenkomen van dode zielen. Alleen zodra er in de Bijbel sprake is van een dode ziel, wordt het vertaald met dood lichaam. Maar er staat echt dit woord ziel, nefesh. Dat is het woord voor ziel en het komt overeen met het Grieks psyche. De psyche, de ziel. Die is dus volgens de Bijbel sterfelijk, want de ziel is gewoon de mens. Dat staat trouwens ook gewoon in je Nederlands woordenboek van meneer Van Dalen. U weet wel, er zijn drie van die delen inmiddels, geloof ik. Daar staat het gewoon in. De ziel is de levende mens. En zielen worden dus geteld, worden gewonnen ook eventueel, hoewel ze dan zieltjes heten tegenwoordig. Ik weet niet waarom dat dan meteen met verkleinwoorden moet. Ja, denigrerend is dat. Maar het heet zielen. De burgemeester is burgemeester van een gemeente van zoveel zielen. De gemeente telt zoveel zielen. Echt waar. En dat is volstrekt Bijbels taalgebruik. De ziel is de levende mens en die zou sterven. In 1 Korinthe 15, voor degenen die nog meer parallelteksten nodig hebben. In 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de lichamelijke opstanding. En daar heet het in verband met die opstanding in vers 44 van 1 Korinthe 15: een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Maar de vertalers hebben de woorden opgerekt. Want wat vertaald is met natuur. Heb je dat dan nooit? Dat je zo'n woord in de Bijbel tegenkomt. Dat je denkt, wat zou dat wezen in het Grieks? Nou ja, als je Grieks geleerd hebt, weet je het uit je hoofd waarschijnlijk. Maar ik niet. Dus dan vraag ik me af, wat is dat in het Grieks natuurlijk? Huh? Is toch een beetje een vreemd verdacht woord, of niet? Of ik ruik dat altijd, zeg ik. Dan. Daar staat namelijk een lichaam psychikos. Wat heb je dan?
Ezechiël 18, vers 4 en vers 20.
Ezechiël 18, vers 4
en vers
20. De ziel die zonder zal sterven. Juist. Dan heb je die ook. Maar hier staat in 1 Korinthe 15 vers 44, niet een natuurlijk lichaam, er staat psychikos, dat is zielelijk. Een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid, begraven, is volstrekt in overeenstemming met het Oude Testament, waar men de dode ziel vertaalt met een dood lichaam. En hier staat, een zielelijk lichaam wordt gezaaid, begraven namelijk, is gestorven. En een lichaam dat geest is, een geestelijk lichaam, wordt opgewekt. Dat is het verschil tussen wat sterft en wat opstaat. Wat sterft heet namelijk ziel. Oké, als je het helemaal letterlijk wil hebben, zielelijk, het heet zielelijk. Dat is wat sterft. En wat herleeft in de opstanding, dat eruit voortkomt, is geest. Een geestelijk lichaam. Daarom is er ook geschreven, of alzo is er ook geschreven, vers 45 van 1 Korinthe 15. Ontleend aan Genesis 2 vers 7, dus waar wij vandaan komen min of meer. Er is geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. En de laatste Adam tot levendmakende geest. Nog een keer dus, de eerste Adam is een levende ziel, maar hij zou sterven. En dat is ook wat gebeurd is. Voor zover. Want het is het onderwerp niet, denk ik, nu. Maar voor zover er van de mens wat overblijft, hierna, nee, er blijft wat over. Maar wat het ook is, het heet geest. Het heet niet ziel. Het is niet hetzelfde. Ik kan het niet helpen. Het dodenrijk is geest. Voor zover het toch ziel heet, wat er is, komt het omdat het graf gerekend wordt tot het dodenrijk, omdat het onder de aarde is, waar in principe het heet geest. Ook trouwens in normaal Nederlands hoor, trouwens. En eventueel wat naar de hemel gaat, net zo goed, het heet geest. Dat is wat het is. Dus vooruit dan maar weer. Ten dagen dat gij, ziel, daarvan eet, zult gij voorzeker, zult gij namelijk stervende sterven. Als je het niet meteen beschouwt als een Hebraïsme, dan kun je altijd nog lezen dat vanaf dat hij van die boom zou eten, zou hij beginnen te sterven. En de rest van wat wij zijn leven noemen, was dus zijn sterven. Heb je die? Ach, het is niet aardig om te zeggen. Maar kijk, een mens wordt geboren, groeit op en zodra die volwassen en vergroeid is, begint de aftakeling. Tegen dat hij een mens geworden is, hebben ze mij verteld, op school, biologie en wat menskunde, wat het maar was allemaal. Verder heb ik er geen verstand van en ik wil het ook eigenlijk wel zo laten, maar zo gaat dat. Dat is opgaan, blinken en verzinken. Zo werd de mens een levende ziel, dat was maar even, daarna werd hij een stervende ziel. Op de volgende bladzijde al. Is hij mee bezig, ja. En laconiek begint de prediker met vast te stellen, het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft staan. En dan komen er steeds nieuwe generaties, de oude verdwijnt en de nieuwe komt. Nee, ik vind het niet prettig en ik spot er ook niet mee, maar het is nou eenmaal zo. Dat gaat maar voorbij. En voordat je het weet, dan, waar zijn ze allemaal gebleven? En dan, en de volgende vraag is, wanneer ben ik aan de beurt? Ja, dat weet je niet. Ja, mijn moeder zei, als je zo lang moet als ik, dan moet je nog even. Dus vooruit maar weer, dan kan ik inderdaad nog wel even. Maar doe maar. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En ik denk ook dat het niet verkeerd is om te weten dat het zo is. Zo gaat het nou eenmaal. Kortom. Stervende sterven. Maar goed, daar gaat het verhaal zo over verder. Maar nu moet het verhaal komen natuurlijk dat hij toch at van de boom de kennis des goeds en des kwaads. Maar er was een vrouw in het spel, cherchez la femme. Dit is Frans om redenen die ik u niet ga uitleggen deze keer. Dat doe ik bij een andere keer wel weer. Maar dit is, dat kan niet anders, dat moet Frans wezen. Françoise, nou ja, laat maar zitten. Kom maar. Dus die wordt nu eerst geïntroduceerd. Dat duurt de rest van het hoofdstuk. En daarna komt de slang en die wendt zich tot die vrouw, die zich vervolgens dan weer wendt tot haar man. Zo gaat het. Ik heb het niet geschreven, niet meer klachten bij mij komen dat de vrouw onvriendelijk is. Dit is man onvriendelijk ook hoor. Dit allemaal, zeg het er maar bij. Maar, toe maar. Maar eerst dan volgt vers 18. Ook had de Heere God gesproken, want u weet, als God wat doet, spreekt hij, dat is wat hij doet. Het is altijd zijn woord. Zo is het. In het vorige hoofdstuk die wereld tot stand gekomen, zo is de mens tot stand gekomen. Hij spreekt over die twee bomen en vervolgens heeft hij ook gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken als tegen hem, die als tegen hem over zij. De mejuffrouw Nederlandse, nou ja. Het zal wel goed Nederlands geweest zijn, hoop ik dan maar 400 jaar geleden. En wij begrijpen ook wat er staat trouwens. Want het betekent dat de mens, dat is de man uiteraard, dat de mens een hulp krijgt als een compliment. Ik zei niet compliment, ik zei compliment. Als een, zo heet dat toch, een compliment. Als een aanvulling. De andere kant. Dit is niet nieuw hier, want het is in het zogeheten eerste scheppingsverhaal al gemeld. De eerste perikoop. Ik heb u dat uitgelegd hoe er met die perikopen zit hier. En dat ze van elkaar gescheiden worden door de uitdrukking Eretoldot. Dat wil zeggen, dit zijn de geboorten, of hoe dat maar heten mag. Dat, die uitdrukking stond in 2 vers 4. Het gedeelte daarvoor is dus het eerste. De eerste perikoop in de Bijbel. Men noemt het het eerste scheppingsverhaal. Ik ben er ongelukkig mee, maar dan weet u waar we het over hebben. Daar staat het al, want daar staat in vers 27, 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende en God zeide tot hen, wees vruchtbaar enzovoorts. En ik heb gezegd, dit is het verslag, ja, van de Heer zelf kennelijk. Kon die dan schrijven? Nou ja, een jaartje of 2.500 later schreef hij nog steeds. In ieder geval die 10 geboden op 2 stenen tafel, toch? Waarom niet? Ik heb daar niet de minste problemen mee. De bronnensplitsers die hebben voor een deel inderdaad gelijk. Maar dat is maar een klein deel. Maar in essentie, ja, dit is een ander verslag, een eerder verslag. God schiep de mens, namelijk man en vrouw. Nu komt het verhaal van Adam, die het beschrijft, om zo te zeggen, de tweede perikoop, of hoe je dat maar noemt. En daar staat dan, God had gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken als tegen hem over. Dat wil zeggen, aan de andere kant. Daar, ja, het probleem vind ik eigenlijk persoonlijk dat uitgelegd moet worden gewoonlijk hoe dat zit met begrippen als niet eens man en vrouw, maar als mannelijk en vrouwelijk, de adjectieven. En dan moet ik toegeven dat nooit iemand mij dat uitgelegd heeft. Wel het verschil tussen man en vrouw, maar toen men dat begon uit te leggen, was het al te laat. Ja. Maar niemand legde het uit. En wij kregen ermee van doen, pas laat, in de 5e klas van de lagere school, want om een of andere reden moesten wij toen Frans leren. En toen was het ineens, papa, vuur me une piepe. En ik had nog nooit een vrouw een pijp zien roken, mannen wel. Dus in mijn gevoel, als er dan zoiets als mannelijk-vrouwelijk bestond in de zelfstandige naamwoorden, in die begrippen, dat was nieuw, nooit van gehoord. Ja, dan zou die pijp dan toch een mannelijk attribuut moeten zijn. Maar ja, dat was dan weer une piepe. Toen heeft men mij ook nog eens uitgelegd. En het was La Lune. Nee. Ja, dat was goed. La Lune. Toen de maan. Dat was een vrouwtje. Dat hebben ze me niet uitgelegd. Heb ik later ook begrepen waarom dat was. Maar ja, dan loop je een Duitser tegen het lijf. En die kun je dat helemaal niet uitleggen. Want het is Deermond bij de Duitsers. Weten die veel. Is het Deermond? Het is die zonne. We hebben een vrouwelijke zonne en een mannelijke maan. Belachelijk. En hoe lang is dat al zo? Dat is toch volstrekt belachelijk. En dan moet je uitleggen wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat gaat daar dus al helemaal niet meer lukken. Echt niet. Toen hebben ze mij nog verteld, ja, als het woord zelfs al naamwoord eindigt met een open lettergreep, dus op een klinker, dan is het waarschijnlijk, als het open is, dan is het waarschijnlijk vrouwelijk. En dat dubbelzinnig was, heb ik ook niet begrepen. Dat hebben ze me ook niet willen vertellen, overigens. En waarschijnlijk wisten ze dat ook niet. Maar kijk, Mannelijk en vrouwelijk zijn twee tegenovergestelde begrippen. Zwart-wit, ja. Ja, dat bestaat. Dat is generaliserend. Ja, generaliserend. We hebben het over de grondbegrippen. Waarbij het mannelijke het essentiële is, het inwendige, de kern, de binnenkant, daarmee ook geest. En het vrouwelijke hoort daarbij, want het hoort bij elkaar, maar het vrouwelijke is de omhulling, de buitenkant, het uitwendige, eventueel het zielige, tegenover het geestelijke van de man, want ziel is buiten en geest is binnen. God blies toch zijn geest in de mens, die een levende ziel werd. De geest zit daarin. Geest is het mannelijke. Kwam trouwens van God. Dus het inwendige. De kern, de inhoud, dat is het mannelijke en het uitwendige is het vrouwelijke. Ieder die onbevooroordeeld is, ziet dat geïllustreerd in man en vrouw. Behalve dan dat er natuurlijk allerlei idealisten zijn die hun eigen idealen maken en het idee hebben dat alles in de wereld en in de natuur maakbaar is en ze vinden dat het verschil niet mag bestaan tussen vrouwelijk en mannelijk. Zeg ik het nou, ik zeg het weer niet goed zeker, maar ik probeer het echt netjes en eerlijk te zeggen. Maar het moet ook duidelijk zijn dat ik er niks mee heb dan. Het is niet hetzelfde, het zijn twee tegengestelde zaken die wel degelijk bij elkaar horen en elkaar complementeren. Aanvullen in wat platter Nederlands. Dat is wat het is. En je vindt dat overal terug. Ik moet er meteen bij zeggen, wet, voor ik het vergeet, hè, want het komt hierna natuurlijk toch weer. Wet, oké, eten van de boom, dat kennen ze goeds en de kwaads. Wet is de buitenkant, is etiketten, is gedrag. Het is hoe de dingen vertoond worden, is uitwendig. Paulus schrijft, degene die u onder de wet willen brengen, die doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Dat is Galaten hoofdstuk 6. Buitenkant. Wet is buitenkant. Religie is buitenkant. Echt wel. Het is vertoon. Het is, men moet iets laten zien. Men moet zich op bepaalde wijze gedragen. Maar het laat de harten leeg. Het verandert de mens van binnen niet. Integendeel, het vermoordt hem. En vandaar dat je in zwaar religieuze kringen, want het woord streng wil ik niet gebruiken, dat je in zwaar religieuze kringen inderdaad vindt dat er de meest vreemde dingen gebeuren met de mens. Een mens ontploft namelijk dan. Die wordt gevangen genomen en als die druk te groot wordt, om wat voor reden dan ook, dan spat zo iemand uit elkaar. Dan gaat hij gekke dingen doen. Of hij wordt gewoon gek. Dat kan niet meer, dan wordt hij verward. Want er zijn geen gekken meer, hè? Hebben we afgeschaft, hè? Willen we niet weten dat zo is, hebben we weggeredeneerd. Ze heten nu verward. Maar dan ben ik wel eens verward. Verstrooid. Ben ik verward. Maar niet gek. Dat is een ander ding. Maar ja, dat weten ze niet meer. Laat maar zitten, hè? Maar ik probeer u deze begrippen uit te leggen, hoe dat zit. In het ideale geval vullen man en vrouw elkaar aan, vormen één geheel. Het is trouwens een eenheid die je overal in de natuur, waar ik geen verstand van heb, heb ik u gezegd, vind je overal in de natuur terug. Want zelfs de meest basale levende cel heeft een kern en een, hoe heet dat? Zo'n omhulling, een plasma of hoe dat maar heet, dan mag er is wel iemand die het straks komt uitleggen in de pauze of zoiets. En ik heb vanmorgen nog een ei gegeten bij het ontbijt, dat zag er ook zo uit. Het is precies hetzelfde, dat is het binnenste en er zit dan wat omheen. Soms een paar keer en hoe uitwendiger, hoe vrouwelijker ook feitelijk, maar hoe meer het uitwendig is en het er bovendien ook afgepeld moet worden om te komen tot de kern van de zaak. Maar de kern is altijd mannelijk, zit erin. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is het. En dat vind je in de hele natuur terug. En voor zover er iets bestaat als vruchtbaarheid, ik bedoel, alles gaat dood. Dus het is een betrekkelijk begrip. Alles in deze oude wereld is beperkt, is mis. Dat heet zonde, hè? Gaat allemaal wat mee mis. Maar voor zover er iets bestaat als vruchtbaarheid, is het er omdat het, of doordat het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar komen. En dan had ik nog twee woorden niet gebruikt in die vergelijking. Ik zou zeggen, maak de rijtjes zelf af en kleur de plaatjes. Maar dat was, het mannelijke is het actieve en het vrouwelijke is het passieve. Ik zei niet dat vrouwen passief zijn, hoor. Dat zei ik niet. Ik heb het maar veel basaler bezig nu. Het actieve, dat is het inwendige, dat is de kern. Dat is actief. En het vrouwelijke is passief. Dan moet het die kern ontvangen. Enzovoorts. Het mannelijke vult, het vrouwelijke moet gevuld worden. Is dat duidelijk genoeg? Dan heb ik toch verklaard waarom de pijp een vrouwelijk ding is. Toch? Binnen piepen. En waarom de maan vrouwelijk is? Want de maan geeft van zichzelf geen licht. Het licht van de maan, natuurlijk kennen we het maanlicht. Dat staat in onze liederenbundel, of niet? Nee. Nou ja, die andere bundel staan, daar staat het allemaal in. Over de moonlight. Magic is the moonlight. En hoe die titels maar luiden. Maar het licht van de maan komt van de zon rechtstreeks. En wordt door de maan weerspiegeld. Op wat voor wijze dan ook, maar dat is hoe het gaat. Zie? En de maan is dus inderdaad niet stabiel. Hangt er vanaf hoe vol die is. En als die vol is, wordt die weer leeg. En als die leeg is, wordt die weer vol. Dat heette maanstonden. Nee, dat is niet toevallig. Dat is de essentie daarvan. Zo werkt dat. En of je het leuk vindt, dat vraag ik u niet. Vraag ik niet aan de vrouwen, maar ook niet aan de mannen. Doe maar. Het is waar we mee hebben te leven. Met dat spanningsveld, met die incompleetheid. Aan beide kanten is dat dus incompleet. Er moet iets geregeld worden. En dat dat in een zondige wereld bij gelegenheid ook uit de hand loopt. Dat misgaat, of hoe je dat maar zeggen moet. Ja, dat is zo inderdaad, ja. En daar ga ik verder ook niet over spreken. Het gaat om deze fundamentele zaken. Dit moet je weten, dat helpt je namelijk. Dan begrijp je ook hoe de relatie is tussen Christus en de gemeente. Kom ik vanzelf op, een paar versen verder. Dus ja, dat is de verhouding van mannelijk-vrouwelijk. Nee, niet van bruidegom en bruid. Mannelijk-vrouwelijk. Sterker nog, iets sterker, man en vrouw. En ze vormen een eenheid, want het is één gemeente waarvan Christus deel uitmaakt. En de gemeente maakt deel uit van Christus, dat is samen één gemeente, waarvan hij het hoofd is. Hij geeft er ook inhoud aan. En wij zijn de veruiterlijking, de heerlijkheid, de uitwendige heerlijkheid van Christus, van de man, namelijk. En naar dat voorbeeld staat er, zou de man zijn vrouw lief hebben, en zou de vrouw haar man onderdanig zijn. En zo zijn ze dan één vlees. En vlees, ja, dat moet je ook altijd uitleggen, maar vlees kent enige verschillende toepassingen. Ook in Nederlands ook, maar in de grondtaal ook. Maar het woord vlees is bij gelegenheid synoniem met lichaam. En een lichaam is een lichaam omdat het een samengestelde eenheid is. En in precies die betekenis wordt het woord vlees dan ook gebruikt. En als er van de mens staat, die man en vrouw zijn één vlees, wil zeggen dat ze een eenheid vormen. Dat was vroeger ook zo, althans, ook juridisch, binnen het kader, een kader, binnen het kader van het huwelijk. En om daaraan te ontsnappen heeft men het huwelijk inmiddels afgeschaft in onze samenleving. Nee, het woord bestaat nog. Wat betekent in de praktijk? Nou, ik zou niet weten wat het nog betekent eigenlijk. Echt niet. En het wordt ook misbruikt ook nog, het woord. Want ik lees bijna elke dag, hoor bijna elke dag over iemand zijn huwelijk. En ten tijde van hun huwelijk, en dan bedoelen ze ten tijde van de bruiloft. Zou het huwelijk nou echt niet langer duren dan, dan, nou ja, dan die paar uur? Het woord bruiloft is men kwijt. Men heeft het over het huwelijk. U weet wel van, weet ze ook weer, van Meghan en van Harry, het huwelijk. Het huwelijk, na hun huwelijk enzovoort. Gingen ze op huwelijksreis. Is dat niet een beetje laat dan? Maar ja, men kent het woord helemaal niet eens meer. Bovendien dat het betekent dat men houdt. Want huwen is houden, dat is het woord. En, ja, dat is de eenheid van me, dan houdt het. Enzovoort. Ja, dat is men allemaal kwijtgeraakt en heeft men ook kwijtgemaakt, enerzijds. Aan de andere kant is men het woord gaan gebruiken voor juridische verbindingen van gelijke kunnen. Schiet me nog net een plechtige term te binnen. Ja, ik moest even zoeken. Maar toen maar. Vreemd. Homoseksuelen willen graag trouwen, willen een huwelijk sluiten, terwijl het huwelijk tussen man en vrouw lang is afgeschaft. Ik begrijp die dingen niet. Ik kan die dingen niet volgen. Ik doe het ook niet meer, want het heeft geen zin. Ik hou het liefst bij de Bijbelse betekenis. En mocht u er vragen over hebben buiten de Bijbel, zeg ik, red u maar. Ik kan u daar niet bij helpen. Ik kan u alleen uitleggen wat het vroeger betekende en wat het in de Bijbel is. Vroeger waren man en vrouw één. Ze woonden ook op één adres. Dus ze hadden ook maar één job samen. Werk. En ze hadden ook maar één belastingaanslag samen. En wat hadden ze nog meer samen?
Eén naam.
En ook dezelfde naam, ja. Sterker nog, zelfs dezelfde voornamen. In Nederland is dat niet echt verbreid geweest, maar ik kom het nog wel eens tegen. In Engeland kom ik het nog tegen. Mevrouw heet enzovoort, en er komen de voorletters van haar man. Niet alleen de achternaam van haar man, maar ook de voorletters van haar man. Ja. Dus haar identiteit is van, ze is de echtgenote van meneer die en die. Dat, zo gaat dat. Inclusief de voornaam. Ja. Maar toen maar. Doet er ook allemaal niet zoveel toe, maar al, ik hoop u wel zo duidelijk te waken, man en vrouw zijn één. Dat blijkt ook wel, want de mens is eerst ook één, er is maar één, alleen dat is niet goed. Hij zou een hulp krijgen als tegen hem over, dat wil zeggen hem aanvullend, maar die aanvulling wordt uit de mens, dat wil zeggen uit Adam gemaakt. Voor de goede orde. Er staat het woord mens in het Nederlands, maar er staat Adam. Dus dat moet er zijn, het is niet goed dat Adam alleen zij. Enzovoorts. Later lees je het weer wel in vers 19, Adam. Zo bracht hij die tot Adam. In vers 20, zo had Adam. Enzovoorts. En dan in, later in vers 20... staat er, maar voor de mens vond hij geen hulp. Maar er staat echt nog steeds Adam. Het gaat over Adam. En van die mens staat dan, want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgde des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien, en dan staat er niet de mens, bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn, van de levende zielen. Je ziet meteen haar naam, dat is dat betekent dat ziel een vrouwelijk woord is. En terecht. Dus het uitwendige feitelijk. Zo had Adam genoemd de namen van al het veen van het vogel des hemels van het gediet des veld. En daar stopt die lange zin. Waarmee dus gezegd wordt dat de woorden die gebruikt worden tot aan, ter aanduiding van het gevogelte des hemels, gedierte des velds en wat het maar was, dat die woorden inderdaad van Adam afkomstig zijn. En als we Hebreeuws gaan studeren, dat gaan we niet doen hier, maar als we Hebreeuws gaan studeren, zullen we zien dat die woorden, die namen, die zelfstandige naamwoorden, waarmee die diverse dieren worden aangeduid, inderdaad een beschrijvende functie hebben. Een beschrijving geven van de aard en wezen van die dieren. Want die dieren, net als de mens, hebben zo hun eigen aanleg, aard, karakter, wat het maar wezen mag. En het drukt zich uit in de namen die ze krijgen, in de woorden die gebruikt worden, en ook trouwens in de naam van Adam zelf. Rood. Edom. En Edom, Odem, Adam, betekent toch zoveel als een zich ontwikkelende kracht. Rood is een kleur die uitbarst. Die zich groter voordoet dan die is. Rood is heel dominant. Het stoplicht, zal ik maar zeggen, het rode verkeerslicht, is ook groter dan het groene licht daaronder. Dat is niet zo, ze zijn even groot hoor. Meestal zijn ze gewoon even groot. Maar voor het oog niet. Ik weet nog dat ik ooit een televisie in huis had, er zaten van die ledlampjes voorin. Die branden altijd, of soms, weet ik veel, met een rode en een groene. Naast elkaar. Maar ik weet zeker dat die rode meer licht gaf en verder naar voren stond dan die groene. Die was kleiner en verder naar achter. Dat was niet zo, maar dat lijkt zo. En heel, heel lang geleden, in een van mijn vorige levens, was ik ooit nog eens televisiemonteur. Echt. En toen heb ik duidelijk gezien dat het rood op het scherm, op de kleuren televisie, ja, dat is altijd groot, dat gaat altijd buiten de strepen, enzovoorts. Er kwamen ook altijd klachten over. Dan moest het rood moest teruggedraaid worden op een of andere wijze, dat het niet zo sterk was. Dan werd het weer kleiner van. Maar rood gaat buiten de lijntjes. En groen, blauw ook trouwens, gaat binnen, trekt zich terug. Het zijn tegenovergestelde kleuren, enzovoorts. Maar de mens heet Adam, rood. En zijn moeder heet ook zo, want die heet Adama. Dat is geen grap. Dat is het woord voor het aardrijk. De aardbodem heet dat, Adama. Het is hetzelfde woord, maar dan vrouwelijk. Dan zeggen wij weer dat het betekent rode aarde. En dan zeggen we, ja, is goed, joh. Rode, houd dan maar op. Je hebt het alleen twee keer vertaald, maar het is rood, rode aarde. Kennen wij in Nederland niet, maar ik verzeker u, er zijn streken waar de grond inderdaad rood is. Rode grond, rode aarde. Maar dan staat er, zo had Adam genoemd de namen van al het vee en al het gevogelte des hemels, oké. Maar voor Adam werd geen hulpe gevonden. Ik lees hem nou in de leidende vorm, zo staat hij in de King James Version, in de Engelse Statenvertaling om zo te zeggen. Zoals er nu staat, staat er, maar voor de mens vond hij geen hulpe. Wie is die hij dan? En hoe lang heeft hij gezocht, vragen wij nu. Maar de Engelse vertaling doet het beter, denk ik dan toch. Die zegt, voor Adam werd geen hulp gevonden. Zo, en dat betekent gewoon, die was er niet. En niet met veel nadruk dat er naar gezocht werd of zo. Nee, dat is er niet. Geen hulp. Als tegenover hem. En dan staat er het merkwaardige verhaal, dat weet iedereen. Namelijk, toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. En hij nam een van zijn... Het gebeurde onder verdoving. Toch, onder narcose. Een diepe slaap op ademvallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Sindsdien zijn wij ribben gaan tellen. En dat soort dingen meer. Wat is er met die rib gebeurd? En ik weet niet waarom dat is. Waar dat, hoe dat verhaal komt. Want ik heb in mijn woordenboek gekeken gewoon. Nee, het Nederlandse. Onder het woord rib of ribbe. Want het deed eigenlijk een ribbe. Van Alter. En dan staat er gewoon, dat is een zijde. Een kant. Een... Oké. Zijn er wiskundigen in de zaal? Nee, niemand nog. De kubus. Met al die kanten, die hoeken. Dat heette ribben. Ja, het heette gewoon zijden. Alleen binnen die discipline gebruikt men dit jargon. Die oude woorden nog, dan heet het een ribben. Maar misschien zijn er nog andere takken van sport waarin men het woord rib dan gebruikt voor een zijde. Maar een rib is gewoon een kant. Een zijde, een aspect. Kan ook nog net. Er werd een kant, een aspect, een deel van... Een deel mag toch ook? Een zijde is natuurlijk leuk, want er werd een zij van gemaakt. Maar toch maar. Er werd een... Een aspect uit Adam gehaald en daar werd de vrouw van gemaakt. En die zijde acht ik niet te zijn een specifiek ding uit zijn lijf of zo. Wat het maar is. Ik weet niet hoe, dat gaat. Hoe God die dingen doet, weet ik trouwens toch niet. En daar heb ik ook verder niet mee van doen, denk ik. Maar wat ik al uit voorgaande versen begrepen heb, is inderdaad waar man en vrouw één zouden zijn en één vlees, één lichaam zouden zijn en elkaar zouden complementeren, dat wil zeggen elkaar zouden aanvullen. Ja, betekent het gewoon dat de een een deel is van de ander en de ander een deel is van de een, omdat ze samen een eenheid zijn. Eén vlees, één lichaam kan ook nog. Nou, dat is wat hier besproken wordt. En de Heere God bouwde de zijde die hij van Adam genomen had tot een vrouw. Ja, kreeg een eigen gestalte en hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, en die woorden zijn dus nou ook helemaal niet moeilijk. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Ja, ditmaal. Dat blijft niet zo. Ik bedoel, een volgende keer, de volgende vrouw zit het niet zo. Maar in principe, man en vrouw worden geacht zo'n eenheid te zijn. En inderdaad, waar was Eva voor ze met Adam trouwde? Ja, in Adam. Dan maakt hij van hem deel uit. Nou ja, goed. Het maakt Eva trouwens ook ongeschikt als type, om te fungeren als type van de gemeente als bruid van Christus. Want Eva is de enige vrouw uit de Bijbel waarvan ik heel zeker weet dat ze nooit bruid geweest is. Hè? Nee. Maar daarom is ze zo'n goed beeld van de gemeente. Dat is in Efeze 5. Nou, eerst dan maar even vers 23. Toen zeide Adam, de mens. Toen zeide Adam, deze is ditmaal, voor deze ene keer, voor de allereerste keer. Deze is been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne. Ja, wat is het vrouwelijk woord van mens? Mensin. Maninne. Manie. Manne. Men zal haar maninne heten. Omdat zij uit de man genomen is. Niettemin wordt zij geacht toch in de man te zijn, om het zo te zeggen. Maar ze is uit de man genomen. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Dat wil zeggen tot één geheel. Dat is wat het woord vlees nou eenmaal bij gelegenheid is. En de aardigheid is dat er in, staat in die Bijbel waarschijnlijk ook wel een verwijzing bij naar Efeze 5. Toch? Want die kan niet missen. In Efeze 5 citeert Paulus deze uitspraak. En hij doet er ook een bijzondere uitspraak bij. Dat is in Efeze hoofdstuk 5. Dat is het minder populaire schriftgedeelte. Omdat het... niet maar omdat het gaat over het huwelijk, dan wel man en vrouw binnen het huwelijk. Maar eigenlijk omdat het gaat over het begrip onderdanigheid. Nou is dat in mijn Bijbel is dat aardig weggesmokkeld. Waarschijnlijk niet met opzet. Maar dat is in Efeze 5 vers 21. Daar staat elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Wij zouden namelijk vervuld worden met de Heilige Geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dan danken we te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elk ander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Punt. Einde van de bladzijde. En dan omslaan. Staat een nieuwe kop boven, een nieuwe pericoop. Dus dat, oké. Dan hou je daarop met lezen. Maar het hele punt is dat die uitdrukking elk ander onderdanig zijnde in de vreze Gods de inleiding is tot al wat er nog verder volgt in deze brief. De volgende anderhalve bladzijde dus. Waar het gaat over onderdanig zijn en over bepaalde hiërarchische verhoudingen. Die in stand gehouden zouden worden, dat wil zeggen waarmee geleefd zou worden. Althans voor zover men vervuld is van de Heilige Geest. Zo staat het toch? Wordt vervuld met de Geest, sprekende onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. De volgende vraag wordt dan. Wie zou er dan aan wie onderdanig moeten zijn? Want het kan niet wederzijds. Wederzijds, dan komen we in de categorie slapsticks terecht. Waarbij het komische duo, de beide leden daarvan, gelijktijdig door dezelfde deur willen. En dan klemlopen. En dan zeggen ze na u en de ander zegt na u. En dan lopen ze allebei. Dat kan nu toch. Dan moeten ze weer terug en het gaat dan 20 minuten zo door. Of zo, en dan. Daarna moet die piano nog van de trap af. Maar dat is een ander verhaal. Maar in gedachten zie ik dat zo voor me. Elkander onderdanig zijn. Ja, dat kennen wij niet. En als we het wel kennen, omdat we er toch wel een beetje mee doodgegooid worden in onze tegenwoordige samenleving, dan kan ik niet nalaten te zeggen dat dat nou eenmaal niet gaat. Het overkomt mij wel dat ik woon in Almere en u weet, dat is staat die gebouwd in de ruimte was te zat. Maar de straatjes zijn smal en de hoeken zijn te smal en de parkeerplaatsen zijn te weinig en te smal. En wat het maar weer allemaal is. En bij elke kruising heb je een rotonde en, of zoiets, of althans een hindernis. Waar je niet omheen hoeft te rijden, maar als er een tegenligger komt of iemand van links of rechts, zul je wel moeten. Dus wij zijn geneigd om ruim voor de ding, voor de stop, want er komt iemand aan en dan zeggen we na u. Maar ja, die ander zit in precies hetzelfde schuitje, die moet er ook door en kan er ook niet langs. Dus het is na u. En dan is maar de vraag wie het eerste gaat rijden. Dat gaat niet, ja. Er moet toch een soort regel voor zijn. En in Nederland is dat niet goed geregeld, vind ik. Maar ja, Wat zijn het ook voor wegen? Maar toch maar. In Engeland doen ze dat goed. Wie het eerste bij de kruising komt, die mag het eerste doorrijden. Dat gaat om de beurt. Daar hebben ze niet eens voorrangsregels. Zou je niet denken, maar zeg waar. In Engeland hebben ze geen voorrangsregels. Bij ons wel, is dat rechts heeft voor. Maar het bestaat daar helemaal niet. Het is ook helemaal niet nodig, ze lossen dat anders op. Maar toe maar weer. Elkander onderdanen zijn. Wie aan wie is de vraag? En het antwoord is... Gij vrouwen weest uw eigen mannen onderdanig. En dan andersom, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Daarna heet het, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam, dat is hoofdstuk 6. En dan, gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, dat is hoofdstuk 6, vers 5. En uiteindelijk de vaststelling dat we dan toch allemaal ondergeschikt zijn aan een en diezelfde Heer. En dat is nog steeds hoofdstuk 6. Dames, tot ziens. Kortom, er wordt wel degelijk gesproken over wie er aan wie onderdanig zou zijn. Logischerwijze, want anders kan het niet. En binnen dat verband wordt dus het eerst gesproken over wat het meest na is. Namelijk de situatie van man en vrouw binnen een huwelijksrelatie. Daarom heet het ook niet, gij vrouwen weest aan de mannen onderdanig, want dat is niet zo, dat leert de Bijbel ook nergens. Het is geen vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. Dat gaat niet over de maatschappij, zoals dat zo plechtig heet, maar dat gaat over de verhoudingen binnen het huwelijk. Geen vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. Ik wijs er ook altijd maar op dat er niet staat gehoorzaam. Dat is namelijk niet hetzelfde. Er staat ook bijvoorbeeld van gelovigen in het algemeen dat wij zouden de overheid onderdanig zijn. Maar gehoorzaam, dat staat nergens. Dat komt in de buurt als er staat, men zou goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Komt in de buurt. Maar waar het gezagsverhoudingen in de samenleving betreft, wij zouden onderdanig zijn. En dat betekent dat we inderdaad de ondergeschikte positie innemen. Maar betekent niet dat we inderdaad in alles gehoorzaam zouden zijn aan die overheid. Dat kan niet, want wij zouden goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Logischerwijze. Maar het gaat over onderdanig zijn. Gij vrouwen wees aan je eigen mannen onderdanig. En daar kan je niet op afdingen, omdat er staat gelijk aan den Heren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Lijkt mij niet dat daar nog iets aan uit te leggen valt. Het zijn twee dingen naast elkaar, maar ze zijn identiek staat. Het is gelijk als, dus ding je op de een af, ding je ook op de ander af. Dan weet ik dat er mensen zijn die geen moeite hebben om Christus aan de kant te zetten als hoofd van de gemeente en om hem te vervangen door iets of iemand anders. Nou ja. Ja, moet ik dan meteen noemen een paus? Ik heb ooit iemand horen zeggen, die protestanten zijn nog slechter af dan die Rooms-Katholieken.
Ja.
Want Rooms-Katholieken hebben maar één paus. En waar ik vandaan kom is uit de zogeheten vergaderingen. Maar daar was vroeger iemand, ik noem geen namen toch, daar was vroeger iemand uit Den Haag. En die werd overal en door iedereen de paus genoemd hoor. Gewoon omdat die, ja. Die maakte het dienst uit, die ging daarover. Dat kwam omdat hij ook een uitgeverij had en de publicaties verzorgde en wat dan ook. Maar ja, was ooit een goede vriend van mijn grootvader, maar u begrijpt dat dat niet zo heel lang geduurd heeft. Maar, toch maar. Ja, ik heb nog wat correspondentie daarvan in mijn archief zitten. Ik vind het wel grappig, die dingen. Ja, dit is natuurlijk wel serieus, maar toch maar, dat blijft altijd zo. Maar men is geneigd om de heer aan de kant te zetten, om de heer uit zijn ambt te ontzetten. Dat wil zeggen onmachtig te verklaren of weet zoiets. Zo van, we lossen dat zelf wel op. Want we roepen gewoon de broederrabi een of een concilie of een synode of een convent of hoe die dingen allemaal maar heten. Dus ja, ze hebben over, alle denominaties hebben daar weer verschillende namen voor. Maar het komt er toch op neer dat de heer niet geacht wordt zelf zijn gemeente te kunnen besturen. Dat kan hij wel, je moet hem alleen de ruimte geven daarvoor. Maar dat is wat gebeurt. Hè. Het is niet voor niks dat men in sinds de dagen van de reformatie, in elk geval, dat is dus al 500 jaar geleden. Ja, dat is al 500 jaar geleden. Dat men sinds die dagen de paus beschouwde als de antichrist. We zijn er nog steeds niet vanaf, heb ik begrepen. Maar ja, in strikt genomen, de term antichrist betekent iemand die in de plaats van, want anti betekent echt in de plaats van, niet contra, maar anti. In de dat wij dat niet meer weten in het Nederlands, daar heb ik het niet over. Ik heb het over het Griekse woord, anti, en anti betekent in de plaats van. Antichrist is iemand die zich bevindt in de plaats van Christus, of die in de plaats van Christus gesteld wordt. Dat wil zeggen, iemand die de leiding over de gemeente overneemt. Daar komt het op neer. Ja, dat zijn zware woorden, ja. Maar dat is gewoon de betekenis ervan. Ik kan het ook niet helpen. Maar Christus is het hoofd van de gemeente. En we zouden bovendien op aarde niemand onze vader noemen, want één is onze vader en zo. En je hebt het grootste christelijke kerkgenootschap, daar heet iedereen die niet een leek is, heet meteen padre. Of pater. Of zoiets. Dat wil zeggen, men noemt zijn vader en de paus heet de heilige vader. Papa. Enzovoort. Ja, en er staat zo zwart op wit in de Bijbel. Ik vind het onbegrijpelijk, zulke dingen. Ik kan daar niks mee. Oh ja, natuurlijk, ik weet dat het begrip vader ruim, heel ruim, kan worden toegepast. Gebeurt in de Bijbel ook, je kan erop afdingen. Maar ja, het fundamenteel werkt het zo niet. Christus is het hoofd van de gemeente en wij zijn aan Christus toegevoegd. Ja, ik ben dus ook niet van de ecumene, want ik geloof niet dat het christendom verdeeld is. Christendom bestaat uit christenen en christenen zijn verbonden met het hoofd. Ik denk wel dat er heel wat christenen zijn die zich daaraan onttrekken. Maar dat heeft niks van doen met kerkgenootschappen die bij elkaar georganiseerd moeten worden. Of zo. Dat verschijnsel ken ik niet. Ik ken alleen gelovigen en gelovigen die wat minder gelovig zijn, om zo te zeggen. Ja. En die zich van de Heer ook niet zoveel aantrekken in hun leven. En de kracht van het evangelie verloochenen staat allemaal in de Bijbel. Dat komt allemaal voor. Maar christendom verdeeld? Nee, dat is de uitwendige religie die zich christendom laat noemen. Of zichzelf zo noemt. Maar daar heb ik het niet over. Daar hoor ik ook niet bij. Die ken ik niet. Ik ken alleen dit. De gemeente waarvan Christus het hoofd is. De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder, de bewaarder, de behouder, de heiland. De behouder des lichaams. Dat wil zeggen, hij stelt zich verantwoordelijk voor de gemeente. Dat klopt. God heeft hem verantwoordelijk gesteld voor de gemeente. Dat staat bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, waar staat dat God Christus, de Heer Jezus, heeft gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als hoofd van zijn volk. En dat de Heer Jezus zelf in die situatie, in die functie, getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dat staat hier ook, want hier staat in dit schriftgedeelte, volgende vers ongeveer, vers 25, dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Want het werk van Christus in onze dagen is niet anders dan dat. Hij doet een werk aan of ten behoeve van de gemeente. En dat is dus inclusief wat we evangelisatie noemen. Dat is trouwens een hoofdstuk eerder, was daar dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten. Dat u niet denkt dat u die aan de wereld gegeven heeft of zo, ten behoeve van de wereld. Maar aan de gemeente, tot opbouw van de gemeente, dat staat erachter. Tot opbouw des lichaams van Christus. Dat was vers 11 en 12 van Efeze 4. Christus is de behouder, de heiland, dat woord is het. Andere vertalingen hebben dat dan ook staan. Maar het betekent nog steeds hetzelfde, de redder, zaligmaker, behouder, soter. De behouder des lichaams, namelijk van de gemeente. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, net omdat er niet staat behoort te zijn, dat is zo. De gemeente is in een positie ondergeschikt aan Christus, vers 24 van Efeze 5. Gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is. Het is de beschrijving van de officiële positie. Zoals Christus aan de gemeente gegeven is tot hoofd. Maar dat was het laatste vers van Efeze 1. Nou ja, het een na laatste dan. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven Tapanta. Boven het geheel. Alle dingen heet dat in de vertaling, maar het is het geheel, enkelvoud. Dus de officiële positie in de gemeente is onderdanig aan Christus. Alzo ook, de rest van 5 vers 24, alzo ook de vrouwen aan, niet de mannen, maar aan haar eigen mannen. Als vrouwen meervoud is, dan is mannen dus ook meervoud. Elk eigen man, in alles, zoals de gemeente in alles ondergeschikt is aan Christus. En dan worden de mannen toegesproken, gij mannen hebt uw eigen vrouw, let op dat de eigen er steeds bij staat. Hè? Paulus schrijft niet over de situatie, de verhoudingen in de samenleving, of wat daarvoor door moet gaan dan, maar hij heeft het al over gelovigen. En dat is binnen het kader van de gemeente uiteraard. Heeft over wedergeboren mensen. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Populair gezegd, dat heeft hem heel wat gekost. En ik kwam met iemand, die was mijn zwager. Maar kwam ik bij een autosloper. We waren in een dolle bui, we moesten onderdelen hebben of zo. En wij vroegen, is dat daar ook te koop? Ik weet niet wat het was. Is dat daar ook te koop? En die sloper was ook in een dolle bui. Dat was niet een demonteerbedrijf, dat was gewoon een sloperij. Ik heb het over 60 jaren of zo. En eind 60 jaren dan, maar goed. En die was ook in de dolle bui. Ja, alles is hier te koop. En hij wees zo rond. En intussen kwam zijn vrouw die woonwagen was het, een soort keet of zo, kwam naar buiten te lopen. En mijn zwager zegt, zij ook? Hij zegt, hoeft het niet na te denken. Hij zei, ja, je kan er krijgen voor wat ze mij gekost heeft. En die heb ik zo maar onthouden. Nou ja, of we nog dat onderdeel gekregen hebben, dat weet ik niet meer. Maar volgens mij wel. Maar hij heeft zich voor haar overgegeven. Zeker, wat het betekent. Maar ja, dat zijn brede onderwerpen hoor. Wat het betekent is dat de Heer in onze dagen geacht wordt af te zien van de openbaring van zijn heerlijkheid. Van zijn koninkrijk dus. En zich beperkt. Dat is dat overgeven. Het is ook het woord voor gevangen genomen worden. Gevangen zetten. Overgeven. Hij werd ook overgegeven om gekruisigd te worden. En hij is overgegeven in de handen van de onrechtvaardigen om gekruisigd te worden. En wat het maar was. Dat woord is het. Hij heeft zich overgegeven en dus beperkt tot, maar tegelijkertijd gewijd aan de gemeente. En Galaten zegt, hij heeft zich overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat hij doet. En hier staat het dus ook, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Stond trouwens ook al in vers 2, hier van dit hoofdstuk. En later lees je het nog in Titus 2, vers 14 of zoiets, denk ik. Waar dat ook staat, dat hij zich gegeven heeft of overgegeven heeft voor de gemeente om zich een eigen volk te reinigen, enzovoorts. En hier staat ook zoiets. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen zou, reinigende, oké, dat is NBG, gereinigd hebbende, maar het betekent nog steeds hetzelfde, hij doet het nog steeds. Met het bad des waters, namelijk door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou zijn heilig en onberispelijk. Dat is het werk dat de Heer aan ons doet. En begonnen is en voleindigen zou tot op de dag van Christus. En alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. En dan staat er, gelijk hun eigen lichamen. Want staat er niet tussen. Er staat geen redengevend voegwoord tussen. Wat zou kunnen. Namelijk, die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want man en vrouw worden geacht één lichaam. Samengestelde eenheid te zijn. U weet wel, het lichaam van Christus ging het over. Ook hiervoor, in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. En hier gaat het daar ook over, een samengestelde eenheid. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees. Nou staat er vlees, maar het is in dezelfde betekenis als lichaam. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente, voedt en onderhoudt. Dus. Want, en nu komt pas want. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen, dat is het bruggetje. Want lichaam is samengestelde eenheid, dat is ons fysieke lichaam ook, met vlees en benen en beenderen dus. En die term wordt nu gebruikt, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Maar als het goed is, weet je nu wat er komen gaat. Want die uitdrukking kennen wij uit Genesis 2. En die wordt dus geciteerd door Paulus, als hij zegt, daarom zal een mens zijn vader en moeder, denk erom dat het letterlijk geciteerd is, hè, uit Genesis. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, aankleven, aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Dat is dus aangehaald uit Genesis waar het staat over Adam en Eva. Hier wordt het gebruikt ter beschrijving van de situatie van Christus en de gemeente. Kan niet missen. En daarna komt er alsnog een commentaar op. Namelijk, deze verborgenheid is groot. En het lijkt mij dat je die uitdrukking ook kunt weglaten, dan mis je niks. Dat valt je niet op. Voor de uiteenzetting is het niet nodig. Waarna uiteraard de vraag komt, maar waarom staat het er dan? En dat is omdat het een zijweg weer aanwijst. Dat is die van verborgenheid. Want onze hele bedeling, ik kan ook zeggen de hele periode waarin wij leven, wordt gekenmerkt doordat de Heer zich verbergende verbergt. Dat heet, wij leven in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. We danken Matthäus 13 voor die uitspraak. En die verborgenheid houdt in, of die verborgenheden houden in, dat weliswaar dat Koninkrijk van Christus is aangebroken, maar dat het verborgen is in de hemel. Dat weliswaar de Messias gekomen is, maar hij verbergt zich. Hij verschijnt niet in het openbaar. Hij verbergt zich in de hemel. Het houdt in dat hij in onze dagen een werk doet dat in het Oude Testament niet geopenbaard is, maar wel is vastgelegd. En daarmee was het dus in het Oude Testament wel verborgen. En vandaar dat wij verschillende verborgenheden kennen. Dat wil zeggen verschillende aspecten van die grote verborgenheid als zodanig. Vandaar dat het woord ook in het meervoud gebruikt wordt. De verborgenheden van wat het maar was. Of gewoon de verborgenheden. En dan krijg je iets als, ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Uit Romeinen 11. Deze verborgenheid. En hier vind je ook zo'n verborgenheid genoemd. Ik heb wel eens een lijstje gezien van 7 verborgenheden. Kan. Oprijden. Maar goed. Hier staat, deze verborgenheid is groot. Want een aspect van de verborgenheid is dat God eerst de heidenen bezocht heeft. Jacobus, Handelingen 15. Op de broederraadsvergadering. Oh, op het apostelconvent, sorry. Handelingen 15. Dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij, Christus, wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Pas om zijn koninkrijk te openbaren. Staat dat ergens ook zwart op wit in het Oude Testament dat het zo zal gaan? Dan moet ik u zeggen, nou, zwart op wit. Expliciet. Staat het expliciet zo in het Oude Testament? Nee, maar impliciet wel. En vele malen eigenlijk. Dat namelijk, als de Messias komt, hij niet zich zal openbaren meteen. Dat hij niet zijn stem zal verheffen op de straat. En dat dit gekrookte riet niet zal verbreken en wat dan ook maar. Maar hij zou iets doen in het verborgene. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Dat was Jesaja 12 en dit laatste was Zachariah 4. Om maar wat te noemen zo. Maar je vindt het. En we dachten van, och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt enzovoort. Dat impliceert of dat hij zich de voorafgaande tijd verborgen gehouden heeft in de hemel. En Petrus zegt het in Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der oprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Enzovoort. Verborgenheid. En deze verborgenheid, dit aspect van de verborgenheid, is dus dat de gemeente, dat volk wat God zich nu verzamelt uit de heidenen, om zo te zeggen, met de woorden van Jacobus dan uit Handelingen 15, dat volk beschouwd wordt als verbonden met Christus, als met hem één plant geworden, staat de vertaling van Romeinen 6. Als met hem samengegroeid, kortom, als in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat is Efeze 1 vers 3. Of gewoon die gemeente, dat volk is zijn lichaam. Dat is de, grote verborgenheid. Een hele sterke. Dat zegt hij. Deze verborgenheid is groot. Maar let op wat er dan staat. En let ook vooral, er staan een paar woorden schuin gedrukt. Die tot doel hebben, nou niet tot doel hebben, maar die in de praktijk de zin verzwakken. Ik lees die schuin gedrukte woorden liever niet. Daarom hebben ze ook schuin gedrukt, dan hoef ik dat niet. Daar staat, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek, in plaats van zeg. Dat is heus hetzelfde hoor. Doch ik spreek over in plaats van op, maar dat is heus hetzelfde woord. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar dat ik spreek over, jawel, maar dat voorgaande vers, dat waren woorden uit Genesis. Waarmee dus gezegd is dat die woorden uit Genesis spreken over Christus en over de gemeente. En daarom gebeurde het zo. En daarom staan die woorden dat vanwege hun profetische betekenis. En dan nog wat, maar ja, ik moet natuurlijk dringend ophouden, want ik ben over tijd. Want ook zonder deze omhaal, dat wil zeggen deze uitweiding naar Efeze 5, die de Bijbel zelf maakt natuurlijk, waren wij daarop gekomen, dat wil zeggen, had ik het verteld, want er stond, de Heer deed op Adam komen een diepe slaap. En de aardigheid daarvan is dat wij later in de Bijbel nogal eens vaker lezen over iemand die in een diepe slaap geraakte, dan wel in een diepe slaap gebracht werd. Op de meest vreemde tijdstippen, daar waar het niet zou moeten, dan komt daar een engel, die begint tegen je te praten en dan val je in een diepe slaap. Nou ja, dan word je weer wakker gemaakt, Daniel, maar dan heb je toch wat gemist onderweg. En dat blijkt te kloppen, want er ontbreekt wat aan de profetie. En waar het over ging, het stuk wat eruit is, de verborgenheid. Die slaap is de uitbeelding van onze bedeling. Dus het is even, er gebeurt wel wat, maar aan de buitenkant is niks te zien. Dat is de slaap. En dan gaat hij nog verder, maar dan ga ik eigenlijk misschien één stap te ver. Dat is dat bij gelegenheid wordt er ook gedroomd in de Bijbel. Ik bedoel, zijn profeten genoeg, ze krijgen visioenen, of de Heer verschijnt aan hen letterlijk of niet letterlijk, dan in een visioen, wat het maar is. Maar het is echt niet gebruikelijk dat profetieën komen in de vorm van dromen. Dat proberen ze u wel wijs te maken, maar dat is niet zo. Dat is tamelijk uitzonderlijk. Dat kun je zelfs tellen. Ik heb het ooit ergens geteld. Dat waren de 15. Nou, dan lieg ik. Nee, het zijn de 15 in het Oude Testament en 6 in het Nieuwe Testament. Maar hoeveel profetieën hebben we? Hebben we al eens geteld hoeveel visioenen er zijn, hoeveel nachtgezichten van de profeet en al dat soort zaken meer? Dan valt dit bij in het niet. Maar de aardigheid is dan ook nog dat van die 26 keer is het 3, 4, 6, 8, 10 keer, dus dat is zeg maar de helft, dat de droom is van ene Jozef. En ene Jozef is niet helemaal goed, het waren er twee. Maar dat zijn de twee Jozefen, nou, er zijn veel meer Jozefen in de Bijbel, alleen ze verdwijnen altijd zo snel van de bladzijden af, maar de twee belangrijkste die wij kennen. Zo, voor de quiz zal ik maar zeggen, van de Bijbelquiz, voor de, hoe heet het ook alweer? Ja, van Family 7. Hoeveel Jozef hebben we? Nou, noem ze eens op. Nou, Jozef van Jacob, dus die naar Egypte verkocht werd. Nou ja, dat was de meester dromer. Die wordt ons geïntroduceerd en je hebt 3, 4, 5 versen gehad en dan begint hij al te dromen. En dan nog een keer. En dan gaat hij ze nog vertellen ook, en dan worden ze nog uitgelegd ook. En ze noemen hem de meester dromer. Dat klopt, hij heeft ook het meeste gedroomd. En ja, en soms droomde hij niet zelf, maar er waren de anderen die droomden. En dan legde hij de dromen weer uit. Dus, dromen met Jozef, logische wijze. En dat is in het begin van het Oude Testament, want het is nog in Genesis. En dan heb je in het Nieuwe Testament, dan kom je in het Nieuwe Testament en dan loop je weer meteen tegen een Jozef aan. En die doet precies hetzelfde, dromen. Wat minder, Dat dan weer wel. Wat korter ook, maar het is uitdrukkelijk bij Jozef in een droom. En mijn punt is, en dat vertel ik nu, deel het gewoon mee, dat elke keer als zo'n visioen of zo'n profetie in een droom komt, gaat het over onze bedeling. Niet elk detail daarvan, maar daar gaat het wel om. Om onze bedeling. En daarom komt het in een droom. En dat die dromen geassocieerd worden in hoge mate met iemand die de naam Jozef draagt, komt omdat de naam Jozef nou eenmaal essentieel is voor onze tegenwoordige bedeling. Want de naam van Jozef is de naam van die eerstgeborene van de zonen van Jacob, de man met eerstgeboorterecht. En in onze dagen wordt een gemeente van eerstgeborenen gebouwd die eerstgeboorterecht heeft boven Juda, boven het Joodse volk dus. Maar dat eerstgeboorterecht boven Juda, dat berust bij ene Jozef. En het is dat eerstgeboorterecht dat in onze dagen wordt uitgewerkt. Nou ja, dat in het Oude Testament verborgen was. Oké, dat geven we meteen toe, dat is verborgen. Maar we zijn waarachtig wel. En gemeentelijke waarheid berust op de beloften die God aan Jozef gedaan heeft. En daarna aan Ephraim, en die zo vererfd zijn geworden via de 10 stammen van Israël inderdaad. En vandaar dat je bij het openen van het Nieuwe Testament, bij de geboorte van de Heer Jezus, heb je een Jozef, zijn nomizos, zijn wettige vader. Bij zijn opstanding uit de dood is het trouwens nog veel nadrukkelijker een Jozef. Omdat het was in de graf van Jozef waaruit hij opstond. Notabene reeds aangekondigd in Jesaja, maar zonder de naam. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En daarna waren we ook nog in een hof. Het was in de tuin. Van een... Nee, dat is geen toeval, want bij zijn geboorte was het Jozef en ene Maria. En bij zijn opstanding was het Jozef en, wie komt hij daar tegen als eerste? Maria. En dat zei hij ook. Maria. Ik bedoel, dat ligt zo voor de hand, dat ligt er zo dik bovenop. Dat is Mirjam dus eigenlijk, hè. Maar ja, dan moet je uit het Oude Testament de positie van Mirjam weer kennen en zo. Dus het is wel wat gecompliceerd. Nou ja, en dan krijg je Paulus, Saulus van Tarse, die ten tonele gevoerd wordt om het evangelie te gaan prediken en de grote apostel te worden enzovoort. Maar voordat hij aan de slag kan en op zendingsreizen kan, gaan er jaren overheen. Maar als je één keer gaat, is het doordat ene Jozef hem van huis haalt en zegt, nou meekomen Saulus. En Jozef gaat verder onder de naam Barnabas. Hij was van Cyprus. Daarom reizen ze eerst naar Cyprus, eiland der zee. Enzovoort. En Saulus gaat verder onder de naam Paulus. De naam die je oppikt op Cyprus. Waarom dat allemaal is, dat vertel ik nou niet. Maar het is wel weer een Jozef. En daar gaat het maar om. Zie? En zo zijn er nog een paar in de Bijbel. Maar ik zal u er verder niet meer lastig vallen. Ze maken deel uit van het decor waartegen de gemeente gebouwd wordt. Ze liggen aan de basis, die namen, met alles wat eraan kleeft aan die namen, ligt aan de basis van het tegenwoordige werk van Christus. De vorming van een gemeente met eerstgeboorterecht. En als eerstgeborene hoort die gemeente dus thuis in de hemel, want al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heere. Jazeker. En de gemeente opent de baarmoeder, is de eerstgeborene van die nieuwe schepping. Inderdaad, uit de vrouw, ja. En is dus om die reden bestemd voor de hemel en bestemd voor het priesterschap bovendien. Want eerstgeborenen waren bestemd voor het priesterschap. Nee, ze worden gelost, dat weet ik, maar dat zijn allemaal details waar ik niet op in wil gaan. Het is gewoon dat je die dingen herkent. Adam in een diepe slaap. Ja, oké, het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dus dan weet je het niet. Maar we hebben de Bijbel al eens gelezen. Het komt vaker voor. En als er geslapen wordt, en zeker als er gedroomd wordt, gaat het over onze tegenwoordige tijd. En terwijl niemand het merkt, terwijl niemand het ziet, terwijl niemand het weet, wordt in onze... En terwijl de Heer zelf zich verbergt, wordt niettemin die vrouw geschapen. Heet dat. De Heer zei, zie, ik heb wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Dat heb ik u dus straks uitgelegd, dat omvangen een vrouwelijke bezigheid is, zo zonder meer. Dat is wat vrouwelijk is. En dit staat in je, maar dit is allemaal gratis, dus over de speeltijd heen, dat ik dat allemaal zo vertel nu. Maar het staat in Jeremia 31. Jeremia 31 gaat over het nieuwe verbond dat eerst gevestigd zal worden over Efraïm en dus over de 10 stammen. En het heeft dus van doen inderdaad met de eerstgeborenen. Dat staat daar ook trouwens, eerstgeborenen. Efraïm is mijn eerstgeborene. En die vrouw die de man zou ontvangen, ja, dat gaat over de roeping van de gemeente uit de vrouw, namelijk uit de 10 stammen van Israël. Die wordt daaruit geboren. Dat is het. Kortom, dus oudtestamentische symboliek, dat is oudtestamentische profetische uitspraken, waar je verder niks mee kunt, tenzij omdat je begrijpt dat het gaat over Gods werk, dat hij nu doet in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, met de uitdrukking uit, ook uit Efeze, dat was Efeze 3. Maar ik moet het hier dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. En anders sluiten ze de deur af, kunnen we er niet meer uit. Daar heb ik meegemaakt hoor, echt ja. Echt wel. Dat doen ze gewoon hoor. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor die rijkdom die u ons geschonken hebt en die we leren kennen uit uw woord. Wij danken u dat u niet maar die God bent die zich verborgen houdt, maar dat u die God bent die van ouds veel malen op velerlei wijze gesproken heeft en die ook nu uw woord aan ons bedient. Weliswaar uw stem niet verheft op de straat zoals de profeet het zei, maar wel degelijk leidt u ons in heel de waarheid door uw geest. En daarom, Vader, we danken u dat we vanavond ook hier mochten zijn. Om deze oude woorden te lezen en te overwegen en in onze harten te laten planten. En ongezien dat die Bijbel die wij voor ons hebben niet maar een losse verzameling boeken is, maar integendeel, dat het is heel de schrift, uw woord, dat nuttig is tot onderwijzing en om ons toe te rusten voor onze dienst aan u. Wij danken u daarom voor deze avond en dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil. Amen.